In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is het begin, de voortzetting en het einde van dit ons te samen zijn. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u geschonken van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Christus Jezus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen zingen met elkander Psalm 143, tweede en tiende vers. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Dan doen we belijdenis van ons ongetwijfeld christelijk geloof. We zingen na deze belijdenis van 93, het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. Ik geloof in God, de Vader, het almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Ik met u een gedeelte uit de Heilige Schriften, wel uit 1 Johannes 3. We lezen daar van het eerste vers tot en met het 16e vers. 1 Johannes 3, vers 1 tot en met vers 16. Ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want we zullen hem zien gelijk hij is. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. En die geluk die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid. Want de zonde is de ongerechtigheid. En ge weet dat hij openbaard is, opdat hij onze zonden zou wegnemen. En geen zonde is in hem. En die geluk die in hem blijft, die zondigt niet. En die geluk die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kinderkens, dat u niemand verleiden. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt van de beginnen. Hiertoe is de Zoon Gods openbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. En eigenlijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. En eigenlijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God en die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat we elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kaïn, die de boze was en zijn broeder dood sloeg. En om wat oorzaak sloeg hem dood, omdat zijn werken boos waren en van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. Want wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl we de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. En diegelijk die zijn broeder haat, is een doodslager. En ge weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Hieraan hebben wij de liefde Gods gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Ons tekstwoord in verband met de catechismusbehandeling van vanavond lezen wij in dit schriftgedeelte 1 Johannes 3. We lezen het 15e vers en het 16e vers. 1 Johannes 3, vers 15 en 16. En iegelijk die zijn broeder haat, is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. In aansluiting hierop lezen wij wat wij dan vinden opgetekend in zondag 40. We lezen vraag 105. Wat eist God in het zesde gebod? De antwoord is dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of in een gebaar, veel minder met de daad, door mezelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid aflaan. Ook mezelf niet kwets of moedwillig in enig gevaar begeven. Waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. Vraag 106. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. Het antwoord is, God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel des doodslag als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid haat en zulks alles voor een doodslag houdt. Vraag 107. Maar is het genoeg dat we onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Het antwoord is nee, want God verbiedende de nijd, haat en toorn gebiedt dat we onze naaste lief hebben als onszelf en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen, zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed te doen. Ik bid het thans een zegen over deze uren. Heren, wij buigen ons ook vanavond voor u neder. Wij komen ook vanavond tot de troon van uw genade. We willen ook vanavond u afbidden en zegen over ons samen zijn. We zijn hier weer in uw huis. We gaan weer luisteren naar uw woord. En uw woord mogen wij vanavond lezen in het licht van het belijden van de kerk. Wij vragen uw zegen over de bediening van uw woord. Wij vragen, open uw woord voor ons hart. Open ons hart voor uw woord. Wil met uw Heilige Geest tot ons komen en met uw Geest werken in ons hart, opdat ons hart geopend mogen worden voor uw woord, opdat uw woord een kracht van u mogen worden tot onze zaligheid. Want daarom mogen we toch uw woord lezen en overdenken. Geeft ons uw woord als een richtsnoer voor ons korte leven, maar geeft ons vooral uw woord als zijnde die de weg wijst tot het eeuwige leven. Wij vragen van u dat we zo uw woorden ook vanavond verstaan mogen, dat we zo de zin van uw woord ook mogen lezen en dat we in uw woorden vinden datgene wat ons rijk gelukkig maken kan voor tijd en eeuwigheid. We krijgen vanavond weer een boodschap uit uw woord, een boodschap die ons veroordelen moet, een boodschap van onze schuld, want we zullen vanavond dat ogenblik moeten blikken in ons hart. En als gij dat hart spreekt in uw woord, dan zegt gij dat in dat hart allerlei verkeerde, zondige dingen kunnen leven. Dat in het hart leeft de haat, de nijd, de twist, de toorn, de wakgierigheid. En dat noemt u de wortel van de zonde, van de doodslag. En we lezen in het woord van dat tekst dat die zijn broeder haat, dat in doodslager is. Ja, dat we zo ons hart gaan lezen en als we dan overdenken wat er zo in dat hart leeft, niet alleen maar welke zondige daden uit dat hart op kunnen komen. Heer, dan moeten wij gemeenschappelijk ons hoofd buigen. Dan moeten wij gemeenschappelijk erkennen, heren, het is van binnen niet in orde. En daarom reinig toch dat zondige, dat verkeerde hart. En schep een nieuwe geest van binnen in ons, opdat we iets mogen leren van wat we vanavond zullen horen, wat de opdracht is aan elk die u vreest, opdat we iets zullen leren van de liefde. Heere, werk dan zo met uw geest in onze harten, opdat we vertuigd mogen worden van onze tekortkomen, van onze zonde, van onze schulden, opdat we gaan leren dat leven, wat gij dan laat prediken ook vanavond, dat leven van de liefde tot u en de liefde ook tot de naaste. We bevelen ons dan bij u aan en wij bidden van u, geef ons het juiste licht over het schriftgedeelte dat we gaan lezen en dan daarbij lezen dat zesde wetswoord, gij zult niet de dood slaan. En dat we gaan leren met al onze tekortkomingen, met al onze zonden en schulden te komen tot hem, die voor doodslagers wilde gaan naar het kruis van Golgotha. Want dat is toch het evangelie dat we ook vanavond beluisteren mogen, dat geen weg ter ontkoming, een weg van de genade geopend heeft voor zulke mensen, voor zulke die de zonde ook van de doodslag in hun hart ontdekken moeten. Ja, we lezen in uw woord dat u ontfermd hebt over die ene moordenaar, die schuldig stond ook aan dat zesde gebod, maar die zijn schuld niet alleen leren zien en leren beleiden, maar ook op genade leren pleiten. Dan zegt uw woord ons dat gij over het hoofd van die schuldige doodslager, die schuldige moordenaar, uw genadewoord hebt laten horen. Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Heer, dat is het evangelie dat gij laat prediken voor schuldige zondaarsharten. Wil u dat evangelie ons doen kennen in ons persoonlijk leven, opdat we dan zo die genade ook kennen mogen die doet beleiden en beleven, wij dan vijanden zijn met God verzoend, de dood zijn zoon, hoeveel te meer zullen behouden worden door zijn leven. En dan zal dat het grootste wonder worden voor elk zondaarshart, zo genade te mogen leren kennen, genade te leren kennen in het licht van zijn zo grote hemelhoge schuld. Geef dan dat de zool dan dat kleine woordje genade spellen mogen en dat we de schoonheid, de rijkdom, de heerlijkheid, de beminnelijkheid, de algenoegzaamheid van de Heer Jezus ook wil kennen en zo ook wil leren loven en prijzen gelijk uw kerk dat doet. Als uw kerk hem ziet in zijn dierbaarheid, in zijn noodzakelijkheid, in zijn algenoegzaamheid en uit gaat roepen, al wat aan hem is, is mij daarom gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefde, ja mijn vriend, de dochter van Jeruzalem. Zo bidden we dan uw zegen over de verkondiging van uw woord. In dit avontuur leidt gij onze gedachten. Geef dat we in mogen denken wat gij tot ons wilt zeggen. En leidt ook de gedachten van de prediker op dat hij niet afgeleid worden. En dat hij de verdachte waarheid in helderheid en duidelijkheid voor de ogen mag krijgen. En dat hij mag spreken onder de bediening van uw heilige geest. Want daar zijn al uw knechten ook zo diep afhankelijk van. We zijn allemaal afhankelijk van uw geest in het luisteren, maar de prediker is ook afhankelijk van de bediening uw geestes in het prediken. En daarom, waar hij van zichzelf niets heeft, wil hij alles geven. Waar hij van zichzelf niets kan voortbrengen wat u wel behagelijk zou kunnen zijn, wil hem datgene toevoegen wat u behagelijk kan wezen, opdat u vanavond niet anders mag bedoelen dan de eer en de glorie van uw grote naam, en dat u vanavond mag zoeken naar datgene wat tot heil van het zondershart dienen kan. Heer, leid hem dan door uw genade en door uw heilige geest in uw woord en in uw waarheid. En om zelf delen in uw volks genoegen met al uw knechten die gij hebt geroepen, om ook vanavond uw woord te verkondigen. Al uw dienstknechten moeten leren, elke maal als zij uw woord gaan prediken, hun diepe afhankelijkheid. Laat al uw dienstknechten dat maar in mogen leven, telkens weer zonder mij kunt ge niets doen. Wil u dan hen alle helpen, we gaan alle gedenken en alle bekwamen en alle leider uw geest en geef dat het bazuin des woords en helder en klaar geluid mogen geven hier en elders tot over het rond der aarde en dat uw koninkrijk dan door middel van het verkondigde woord al nader en nader mogen komen, dat het rijk van de volter duisternis mogen worden weggedaan en worden verstoord en dat uw koninkrijk en als een glorie mogen worden gezien met een aanvang hier op deze aarde en straks in volmaaktheid in het nieuwe Jeruzalem dat hierboven is. We willen ook bidden vanavond voor hen die niet kunnen zijn. Ik ken de bejaarden die niet in de kerk kunnen gaan. Hij kent de zieken, hij kent de zwakken, hij kent de beproefden, hij kent de leidenden, hij kent hen die door alle omstandigheden hier niet kunnen zijn. We willen ze aan u opdragen en we willen bidden, gedenk hen en zegen ook hen. En ook hen die naar ons mogen luisteren, al zijn ze hier niet in ons midden, we geven vanavond ook zegen en gedenken zo. En dat zij ook iets maken mogen met die Sabbatsrust, van die Sabbatsvrede die gij kunt geven door de bediening van uw geest, ook in hun harten. Ontferm u dan over hen ook, die naar ons gaan luisteren. En laat uw aanschijn dan zo lichter in gunst, liefde, genade, over al wat op uw zegen hoopt en wacht, ook in dit avonduur. En wil onze genade aanzien. In de Zoon, uw liefde, onze zonden, ons vergeven. Wil ons aanzien in het al betalende, al reinigende bloed van de Zoon, uw liefde. En scheld ons al onze misdaan kwijt. O Heere, die vol ontferming zijt, wij bidden u dat om uw naams, om uw verbonds, om Jezus wil uit genade. Amen. Gemeente, we lezen in de Bijbel dat de Heer een God is die niet aanziet wat voor ogen is, maar dat de Heer het hart van de mens aanziet. Het hart van de mens, dat is ondergrondelijk. Arglistig is het hart, zegt de Bijbel. Wie zal het kennen? We kennen ons eigen hart niet. Maar de Heer kent ons hart wel. En als de Heer gaat getuigen van ons hart, dan geeft de Heer wel een diep ernstige veroordelende boodschap aan ons en aan onze kinderen. Want als de schrift spreekt over het hart, dan zegt de schrift dat hart dat is een vuile bron van alle wanbedrijven. En in uw belijdenis leest u de woorden, het hart van de mens dat is als een onzalige fontein, waaruit allerlei zonden, allerlei ongerechtigheden altemaal opborrelen. Dat is geen hoogstaand getuigenis. Dat schrift en belijdenis gemeente geeft van ons hart. Ach, wat kan er in ons hart al niet omgaan? En mensen zeggen wel eens, wie zou zijn hart voor een ander durven openbaren? Want er is zoveel dat verborgen is en verborgen blijft als het gaat over de schuilkameren van ons hart. Ja, nogmaals, wie zou dat hart op de tafel durven leggen? Wie zou zijn hart zo durven en kunnen openbaren waar er zoveel ongerechtigheid, zonde en schuld in dat hart kan omgaan? Maar de schrift is ontdekkend en de schrift zegt ons in overduidelijke bewoordingen wat er zo in dat hart om kan gaan. En dan kent u allemaal wel dat tekstwoord, uit het hart komen voort boze bedenkingen, hoererijen, overspelen. En dan staat er ook, uit het hart van de mens komen voort doodslagen. Dat is wel diep ernstig als we dat zo lezen in de Bijbel. Want dan zitten we in de kerk, we luisteren naar het woord van God, we bidden en we danken. Maar nu zegt de Heere vanavond, hebt u uw hart leren kennen? In het hart van de mens, dan leeft van nature zelf de wortel van wat dan de schrift zegt, de doodslag. En dat is tot veroordeling van ons allemaal in de kerk, tot ons die zo hoogmoedig kunnen zijn, tot ons die zo met groot gebaar door de wereld kunnen gaan, wat ons uiterlijk zijn betreft. De Heer zegt, vernedert u en denk eens na wat er zo in uw hart kan omgaan, wat er in uw hart leeft. En dan nogmaals, dan lees ik daarover de zonde van de doodslag. En daarom is het ook noodzakelijk dat de Heer in zijn heilige wet heeft laten optekenen dat zesde wetswoord waar staat geschreven. Gij, o mens, gij zult niet doodslaan. Het is noodzakelijk dat we dat vanavond onder de ogen zien. En dat we daar vanavond over denken, wat dat tot ons zegt. En dan leest u met mij wat de catechismus hieromtrent ons vertelt. Want hier staat, wat eist God in dat gebod, in dat zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Dan staat hier dat ik mijn naaste nog met gedachten, dan met woorden of met enige gebaar. Veel minder met de daad, door mezelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid afleggen, ook mezelf niet kwetsen of moedwillig in gevaar begeven, waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. En dan tast de catechismus diep als het gaat over de vraag die je gesteld wordt, maar dit gebod schijnt alleen van de doodslag te spreken, dan zegt hij de catechisme, u moet niet blijven staan bij de zonde van de daad, maar u moet ook letten op de zonde van de wortel. En dan staat hier, God verbiedende de doodslag, dat is dus de daad, leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid haat en zulks alles voor een doodslag houdt. En dan zijn we nog niet, want dat is dan het negatieve gedeelte van het zesde gebod. Maar als het dan gaat over het positieve gedeelte van wat God dan in dat zesde gebod van ons vraagt, dan staat er, God verbiedt niet alleen de nijd, de haat en de toorn, maar hij gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. En die zijn geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen, zijn schade afkeren zoveel als ons mogelijk is, en ook onze vijanden goed doen. Daar moeten wij vanavond naar gaan luisteren. En wat doen we dan? In aansluiting op wat hier staat in ons tekstwoord. Want hier staat, een iegelijk die zijn broeder haat, is een doodslager. En ge weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Er staat boven de poort van het Nieuwe Jeruzalem opgetekend, hier komt niet in iets dat ontreinigt, de gruwelijkheid doet of de leugen spreekt. En dan staat er dat een doodslager het koninkrijk Gods niet kan en zal erven. En daarom moeten wij luisteren naar dit wetswoord. En dan moeten we ook gaan luisteren naar wat de schrift ons zegt over de liefde in plaats van over de haat. Want dan staat hier, en dat mocht ons alle hart dan vertederen, als je staat, hierin hebben wij de liefde gekend. En dan wijst de schrift aan de Christus. Want dan staat er dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. Christus gaf zijn leven. Christus gaf zijn bloed. Voor zodanige mensen. In wie hart de zonde kan leven van de doodslag. En dan kent u wel de geschiedenis van die doodslager. Die doodslager die hing met de Heer Jezus aan het kruis. Hij zag zijn schuld, hij beleed zijn schuld, hij bad om genade. En toen heeft de koning van de kerk de poort van het Nieuwe Jeruzalem voor deze doodslager geopend. Ja, een doodslager die een schuld beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zo spreek u vanavond dan over de eis Gods die vervat is in het zesde gebod. En dan gaan we luisteren naar wat dit zesde gebod ons dan te zeggen heeft. Dit zesde gebod roept ons op tot ten eerste levenswaardering. En ten tweede tot levensverplichting. Nogmaals, als het gaat over de eis van het zesde gebod, dan roept deze eis ons op tot twee dingen. Ten eerste, dat we ons leven zouden waarderen en dat we ook zouden zien wat de verplichting is die God van ons vraagt in het leven. Levensverplichting dus. We gaan nu eerst met elkaar zingen. Wij doen de Psalm 26, het tweede vers, het negende vers en het tiende vers. Als we het zesde wetswoord vanavond lezen, gij zult niet doodslaan, dan lees ik boven dit zesde wetswoord, het woord dat ik zo pas noemde, levenswaardering. God geeft het leven, God waardeert het leven, de Heere wil dat wij het leven zien, als een geschenk uit zijn hand ontvangen. De Heere wil dat wij dat leven uit zijn hand ons geworden ook zullen waarderen. Vindt u het geen groot, geen rijk, geen vertreffelijk geschenk dat God geeft aan zijn schepselen, het geschenk van het leven? Verblijd is die vader, verblijd is die moeder, als er een kind geboren wordt. En als er het oog valt op dat geboren kind, dan moet vader, moeder wel denken telkens weer aan het mysterie van het leven. Dat zijn kind ter wereld mag komen en dat zijn kind het leven ter openbaring brengt. Dat is nogmaals een mysterie. De mens kan veel. De mens heeft de wetenschap en de techniek hoog opgevoerd, maar hier staat de mens zo van deze eeuw voor het grote mysterie, het mysterie van het leven. Vanmorgen stipten wij daar iets van aan. Vanmorgen hebben we gezegd, we kunnen spreken over een biologisch leven, we kunnen spreken ook over een psychisch leven en over een pneumatisch leven. Dat wil zeggen, de mens heeft een stoffelijk bestaan, de mens heeft een geestelijk bestaan, en in dat geestelijk bestaan kunnen we dat ook onderscheiden, een hoger en een lager geestelijk leven. Maar hoe we dat ook trachten te definiëren en ons dat trachten in te denken, het is en dat blijft altijd één groot wonder, het wonder van het leven. We herinneren vanmorgen u aan de schepping van de eerste mens, hoe God de mens schiep uit het stof der aarde. Maar dat de Heere toen de aarde des levens blies in die mens die uit dat stof der aarde werd geschapen. En blies in de mens de aarde des levens en te werd de mens tot een levende ziel. Dat is dus iets van God, dat leven. Dat kunnen we nogmaals niet definiëren. Dat kunnen we niet ontleden, dat kunnen we niets van zeggen als dat is één groot wonder, mysterie. Het geschenk van het leven. God geeft de ziel, zo zeggen we wel, van elk kind dat geboren wordt telkens weer aan de mens. Het leven schenkt God en dat openbaart zich dan wanneer dat kind geboren wordt. En het is even zo'n mysterie als die mens die het leven van God heeft ontvangen, als die mens dat leven weer uitblaast. Men spreekt wel eens over het uitblazen van de laatste adem. Hij of zij heeft de laatste adem uitgeblazen. Adem, dat kunt u ook vertalen door het woordje geest. De geest die van God is gekomen, die geest, zegt de schrift, keert weer tot God terug. Want stof zijt gij, en tot stof zult ge wederkeren, dat was het lichaam van de mens, dat keert weer tot de aarde terug, tot het stof. Maar de geest van de mens, die keert weer tot God terug, omdat God die geest gegeven heeft. En dan zegt de schrift ons dat de mens als zijnde een geestelijk wezen voor God gesteld zou worden. En dan rekenschap zou moeten afleggen van hetgeen in dit leven geschied is, het zij goed of het zij kwaad. En dan gaat het erom voor u, voor mij, voor ons al te samen, op ons leven, dat God dan in het begin zal ons schaffen hier op de aarde, op dat leven dat in zomer zijn verlengd mag worden tot in der eeuwen, eeuwigheid. Want als het gaat over de eindtoekomst, dan spreekt de schrift in duidelijke taal, dan spreekt de schrift over de eeuwige dood. Dat is dus de eeuwige ondergang, het eeuwig zijn buiten God, het eeuwig dragen van de toren Gods, de eeuwige dood of het eeuwige zalige leven. En dat eeuwige zalige leven zullen dat vanavond nog nader aanstippen. Dat is dan alleen in hem die dood geweest weder is levend geworden en die zichzelf predigt als de opstanding en als het leven. En die het ook vanavond in de kerkgebouw laten klinken, die in mij gelooft, zal leven, alwaar u gestorven, ik leef en gij zult leven. Dat is de belofte die God geeft aan zijn kerk, de belofte als vrucht van het lijden en sterven van hem die dood geweest is en weder is levend geworden. Gemeente, we stippen dat nu maar even aan om te komen tot deze eerste gedachte, de levenswaardering. Want u begrijpt u toch wel waar dat leven zulk een groot mysterie is. En waar ons leven zelfs is een voorbereiding, vergeet dat ook niet. Een voorbereiding voor de eeuwigheid. Het leven dat is maar kort, zegt men wel eens. Maar dat korte leven dat heeft een grote waarde, een grote betekenis. Het is voorbereidend leven, voorbereiding voor de eeuwigheid. Het is of eeuwige dood of eeuwig leven. Als we dat als we denken nogmaals, dan gaat u begrijpen dat dat van betekenis is voor ons persoonlijk, dat wij dat leven waarderen. En God waardeert het leven ook. Want nu leven wij in een wereld vol zonde en vol ongerechtigheid. En we komen daar straks nog nader op terug. We leven in een wereld vol van moord en vol van doodslag. Waarin dat donkere, zondige leven, in dat leven vol van moord en doodslag, komt God met zijn genadevleugelen. En met die genadevleugelen zien wij de Heer als het ware tot het mensdom komen. En roept hij het ganse mensengeslacht in adelgevallen toe. Pas op, waardeer het leven dat ik heb. Gij zult niet doodslaan. Dat is de eis Gods. Die verklinkt ook in onze donkere, sombere wereld. In onze wereld vol van oorlogsgeweld en vol van moord en vol van de dood. Iemand heeft eens gezegd, als u dat zesde tekstwoord gaat lezen in het licht van onze tijd, dan klinkt dat toch wel wat naïef. Gij zult niet doodslaan. Het klinkt wel wat naïef als u leest de verklaring van de catechismus, dat we niet voor haten, dat wij niet voor tonen, dat we die wraakgierigheid afleggen en dat we liefde moeten openbaren, liefde tot onze medemensen. Kortom, dat het leven van de mens naar Gods beeld geschapen dient te staan in dat teken. In het teken van alleen de liefde. God is liefde. En ik vraag als een medemens ook de liefde. Ja, nogmaals. Iemand heeft eens gezegd, durven we dit zesde wetswoord nog wel te behandelen in deze ontroerende tijd? Het zesde wetswoord, als we dat lezen, dan verstomt het als wij horen het geruis van de vliegtuigmotoren. Als we denken aan het donder van het geschut. Als we denken aan het geweld van de atoombom. Gij zult niet doodslaan. Dat woord, zo zeggen we wel, dat wordt vandaag en dat verstikt. Verstikt door het bloed van de honderden duizenden soldaten die op het slagveld vallen. Het wordt weggevreten door de revel, de haat, de twist en de nijd waarin het leven vandaag aan de dag staat. Durven we dat vandaag wel te noemen, dat woord. Gij zult niet de dood slaan. En ik denk aan de doodslag die we zien in de catechismus, spreekt ervan, in de gedachtewereld van de mens. De doodslag die openbaar komt in de woorden, in de gebaren van de mens. En uiteindelijk ook de openbaring komt in dadelijkheid, in de daad van het zonde leven, vooral vandaag de dag, het 20e eeuw. Gij zult niet doodslaan. En dan denk ik aan de doodslag, die gebeurt nogmaals, in gedachten, woorden, gebaren, werken. Ik denk aan de doodslag, ja, vergeten we dat vandaag vooral niet, aan de doodslag in de moederschoot, de doodslag van het nog ongeboren, nog ontgroeide leven. Dat is wel de zonde van onze tijd. De zonde die vandaag aan de dag al meer en meer wordt gepropageerd. En men probeert zelfs die zonde gesubsidieerd te krijgen door de staat, hoeven we dat allemaal niet nader uit te wijden. Maar als ik dan lees, ge zult niet doodslaan, dan zie ik ze vallen. De slachtoffers. Zie je de slachtoffers vallen, ja, overdenk je het maar, in de moederschoot. Het ongeboren leven, dat tracht men al te doden. Ik zie, ze vallen, de slachtoffers, in het gezin. Ik zie de slachtoffers vallen op de treinen van de kerk en op de treinen van het staatkundig leven. Ja, hoeveel zijn er geliefden die de zonde van de doodslag hebben ontwaard, zelfs in het gezinsleven. Want u weet wel, er wordt wel eens gezegd, hoe menig vader, hoe menig moeder is daar menselijke bevattingen te vroeg gestorven. Gestorven waarom? Door het verdriet dat vader en moeder had van de kinderen. Ik denk niet alleen aan de vader en de moeder, ik denk aan de ouderlingen en de diakenen. Ik denk aan de predikanten, ik denk aan de staatslieden die getroffen zijn door de pijlen van de nijd, de haat, de twist. En die door deze scherpe pijlen als door een moordend schot zijn ondergegaan. Ik dan lees vanavond wat de Heere zegt in dit zesde wetswoord. Gij zult niet doodslaan. En de Heere laat ons dan een blik slaan op de zondige wereld in het leven. De Heere laat ons een blik slaan in ons zondig hart. In dat zondige hart waarvan de schrift ons zegt, uit dat zondige hart, daar komen op allerlei doodslagen. Gemeente, als we dat ons indenken en God geeft daar wat we noemen het ontdekkende licht over, dan komt er vanavond een boodschap tot ons. En dat is de boodschap van onze schuld, onze hemelhoge schuld. Zo diep is de mens nu gevallen dat hij in zijn hart een doodslager kan zijn. En dat blijkt dan als ik u lees wat hier staat in de catechismus. Want als de catechismus geeft een nadere verklaring van dat zesde wetswoord hier staat. Wat eist God in het zesde gebod? En dan leest u met mij maar eens wat hier staat. Daar staat dat ik mijn naaste, nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mezelf of door anderen, onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid afleg, ook mezelf niet kwets of moet willen dat ik in enig gevaar begeven, waarom ik de overheid het zwaard niet het zwaard draag om de doodslag te weren. Als je dat hier leest in antwoord 105, dan bent u het met me eens dat de catechismus graaft wel zeer diep. De catechismus blijft niet staan bij de zonde van de daad, maar de catechismus vraagt naar de zonde van de wortel. Dat blijkt trouwens overduidelijk in vraag en antwoord 106, want hier staat, maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. Maar dan is het antwoord, God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag, namelijk nijd, haat, toorn, wraakgierigheid haat en zulks voor een doodslag houdt. Zie, zo diep peil dus onze catechismus als het gaat over de wortel van de zonde tegen dat zesde gebod. En moet ik u dan nog nadere verduidelijkingen geven van hoe dat zo in ons hart de openbaring kan komen? Ik behoef u toch niet te verduidelijken wat hier staat, de zonde van bijvoorbeeld de nijd. Staat in de Bijbel nijd, dat is verrotting van de beenderen. En als het gaat over de haat, dat weet u ook wel wat dat zegt, dat is dat wrevelig gevoel van binnen. Een ander niet kunnen hebben is een doen en is een laten. Men spreekt wel over het roeten in iemands ingewanden. Dat is de haat en de toren. De toren, dat is een vuur die kan branden in het binnenste van de ziel van een mens. En als die toren ontbrandt in de ziel van een mens, dat is een mens tot alles toe in staat. Als God hem daar niet voor bewaart. Dat is een uitstaande brand die dan alles wat rondom is zou kunnen verteren en vernietigen. En dan wordt hier gesproken over de wraakgierigheid. En het woord wraakgierigheid, dan leest u het woord gier. En u weet van een gier, die gaat op roof uit. En een wraakgierige, dat is dus een mens die net als een gier uitgaat om te roven, om een ander letsel toe te brengen, om te doden. En zie,
deze wortelen, de wortelen van de zonde van de doodzaal, die ziet God in het hart van een mens. Want nogmaals, wij zien aan dat vrogen is. Wij kunnen ons in over de medemensen doen voorkomen als hoogstaande mensen. Maar als God in het hart van een mens gaat lezen, dan leest God in dat hart deze zonde wortelen. En in verband met deze zonde wortelen staat hier een opgetekend dat de Heere eist dat wij zijn wet zouden betrachten, dat ik mijn naasten om mijn gedachten, om het woord of enige gebaar, veel minder met de daden mezelf of de andere onteren, haten, kwetsen of doden, maar dat ik alle wraakgierigheid afleggen. Hier wordt ook gesproken over bepaalde zonde, die ik u ook even wil aanstippen. Hier wordt gesproken over een ander onteren, wat dat is, dat weet u ook wel. Men spreekt wel over de kroon van iemands hoofd afhalen, iemands schande aandoen en dat met opzet om hem te beledigen, te kwetsen, haten. We hebben er iets van gezegd en kwetsen. Kwetsen, dat is iemand letsel toebrengen. Dat kan inwendig, dat kan ook uitwendig. Dat kan zien op de zonde van de daad, maar ook zien op de zonde van de woord. Of we kunnen iemand slaan met het zwaard, o zeker in de uiterlijke zin des woords. Maar men kan ook iemand slaan met het zwaard van de scherpte van de tong. De tong, zegt de schrift, is als een scherp zwaard. David had zulke mensen ontmoet. Heet adder van een, zo zegt David, is onder hun lippen en ze scherpen de tong als een scherp zwaard. Hoeveel mensen zijn er door dat zwaard reeds getroffen? En dat noemt hier de schrift, onze beleidenis, de zonde, ook van de doodzaak, want dat is de wortel. En uit die wortel, als God het niet roept, dan komt de zonde van de daad. En dan leest u maar de eerste bladzijde van de Bijbel. God schiep de mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis, opdat de mens God zou liefhebben, hem zou dienen, hem zou verheerlijken. Dat is de mens, gelijk de schrift ons die doet zien in de staat der rechtheid. Maar nu de mens in de staat van zijn val. Daar ziet hij twee mensen, Kain en Abel. Twee mensen die uiterlijk allebei een offer brachten. We zouden in onze taal zeggen dat waren twee kerkgangers. Abel bracht een offer en Kain bracht een offer. Maar in het hart van Kain, daar leefde daad. Daar leefde de wrevel. Daar leefde de nijd. En u weet wat het gevolg is geworden. Ten slotte, de vlam van de haat en de nijd en de toren sloeg ten slotte zo uit dat hij greep naar zijn broeder Abel. En Abel werd gedood. En daar viel de mens. Dat was de eerste openlijke doodslag. Abel werd gedood. En als we dan van Abel zien op die menigte van mensen die door het zwaard zijn gevallen. We zien er slagvelden, we zien er bloed vloeien van die arme duizenden, tienduizenden soldaten die op de slagveld hun leven hebben gegeven. We denken geliefd naar de tijden van de vervolging, want hoeveel mensen er toen ook gevallen. Gevallen door het moorden en de zwaard. Gevallen op het slagveld, gevallen op de brandstapel. Ja, ook de tijd van de vervolging, de tijd van de reformatie doet ons ook zien. Die duizenden, honderdduizenden slachtoffers die gevallen zijn door dat moorden des waar. En als we dan lezen in dat zesde wetswoord, gij zult niet doodslaan. En we zien dan die stromen bloed. Die stromen bloed die tegen de mens getuigen, dan gaat u begrijpen dat de schrift ons ervan zegt, daar is een stem des bloed die tot mij roept van de aardbodem. Ja, dat bloed, dat roept om wraak, de wraak van God, want God is een ijverige God, niet onschuldig houdt degene die zijn wet overtreedt, degene die ook dat zesde wetswoord overtreedt, gij zult niet doodslaan. De stem des bloeds
die tot me roept van de aardbodem, een stem des bloeds die roept om wraak. Gemeen, als wij dan zo vanavond ons leven bezien, het leven van de mensheid waarvan we allemaal lid zijn, want we kunnen ons niet buiten de gemeenschap van het geheel denken, is ook schuldig. De zonde van land en volk is ook schuldig. De zonde van de gemeenschap schuldig aan de ontroerende, afschrijzelijke dingen die gebeuren van dag en dag op het slagveld en waar dan ook, als we dat alles zien. En dat we dan ook blikken aan ons hart. En dat we dan de vinger God zien. Die vinger die eenmaal tot David kwam, u weet wel, die man die ook schuldig stond aan de zonde, niet alleen van overspel, maar die ook schuldig stond aan de zonde van de doodslag. En op welke geraffineerde wijze had David deze zonde begaan, de zonde van de doodslag. Maar dan zie ik daar Nathan en hij wijst op David. En dan zegt Nathan, gij zijt die man. Geliefd, als wij met elkaar vanavond die vinger God zien, en dan blijven we niet zien op deze en geen, op die doodslagen, op de ellende in de wereld, maar we zien naar onszelf, we zien naar ons hart. En als we dan die vinger zien, gij zijt die man, zouden we dan het hoofd niet moeten buigen? En zouden we dan vanavond niet onze schuld voor God moeten leren belijden? En zouden we dan vanavond niet moeten leren wat die ene doodslager, die moordenaar aan het kruis leerde? U weet wel, hij hing daar als een moordenaar. Had ook een doodslag begaan. Niet alleen een doodslag in zijn hart, maar een doodslag met haar daad. En daar hing hij naast Christus aan het kruis. Eerst als een vloeker. Eerst als een spotter. Maar het werd een pijl de liefde afgeschoten in zijn ziel. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. En toen kreeg deze moeder een gebroken hart. Een verslagen geest. En een gebrokenheid van zijn hart. De verslagenheid van zijn geest. En deze man gezegd. Wij lijden straf. Waarde hetgeen we gedaan hebben. Deze werd nooit geen kwaad gedaan. Hij boog voor het recht Gods. Hij aanvaarde de straf Gods. En toen zo buigende onder God, heeft hij gebeden, Heere, gedenk mijne, als u de koninkrijk zult gekomen zijn. En we hoorden reeds, voor die moordenaar was er zelfs genade. De poort der genade was bijna op het nachtslot. Want het was bijna te laat, bijna 12 uur, de genadetijd was bijna voorbij. Maar toen op het laatst van zijn leven, toen heeft deze moordenaar ervaren, hij kan, hij wil het. Hij zal in dood zelf in het nadeel van de dood volkomen uitkomst geven. De poort ging open, voorwaar, zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zie, dat is voor ons vanavond het evangelie. Dat komt tot schuldige zondaren. Dat komt tot mensen die een hart hebben waarvan de schrift mij zegt, gij hebt een hart dat boze bedenkingen smeet, een hart waarin van alles leeft, een hart vuile wanbedrijven leven in het hart leven doodslaan. Maar het evangelie zegt ons in het heden genade dat er in Christus nog genade is. Genade voor de grootste van de zondaren, maar dan die twee lessen leren. De eerste plaats schuld erkennen en dan in het willen op genade pleiten. Ja, dat is er nog opening aan de troon van Gods genade. Dan is er mogelijkheid. Mogelijkheid van om dwars door de dood erfgenamen te worden van het eeuwige zalige leven. Want dat wil ik nader nog onderstrepen. Ik heb zo pas gezegd, er is een stem des bloeds die tot me roept van de aardbodem. En dat bloed dat roept om wraak. Maar nu staat er nog een andere tekst in de Bijbel en dat moet u ook maar overdenken. Staat in de Bijbel, als het gaat over het bloed van Christus, dat bloed dat spreekt betere dingen dan het bloed van Abel. Dat bloed van Abel dat riep om wraak. Want Kain had zijn broeder doodgeslagen. God maakte zich op om te richten over datgene wat Kain had gedaan. Dat bloed nogmaals, dat liep om wraak. Maar nu het bloed van de Heer Jezus. Dat bloed van de Heer Jezus, gemeente, dat roept om verzoening. Dat bloed van de Heer Jezus, dat is borgtochtelijk bloed. Dat bloed van de Heer Jezus, dat is bloed dat hij vrijwillig uit de liefde wilde geven voor anderen, voor schuldigen. Schuldige zondaren en zondaressen, opdat schuldige zondaren en zondaressen in hem het leven zullen zoeken, het leven zullen vinden. Wel nu, dat is dan ook het evangelie, zegt ge, ja, neem u dat mee, want u hoort vanavond over de wet, maar in verband met de wet hoort u ook over het evangelie. En het evangelie, dat werd zelfs onder het Oude Testament ook verkondigd aan de doodslagers. Want u weet wel, onder het Oude Testament waren er verschillende vrijsteden. En wat waren vrijsteden? Vrijsteden, dat waren steden waarheen een doodslager mocht vluchten. Een doodslager namelijk die in zijn onwetendheid, per ongeluk zullen we zeggen, een doodslag had begaan. En die doodslager werd achtervolgd door de bloedwreker. Maar hij mocht vluchten naar die steden. Ten noorden, ten zuiden, ten oosten en ten westen had God 6 vrijsteden gesteld. Van alle kanten konden dus de toevlucht nemen tot de vrijstad. En dan zien we die doodslaar vluchten. Als hij in de vrijstad was, dan was hij vrij van de bloedwreker. De bloedwreker kon nog geen kwaad meer doen. En dan staat er, zo opmerkelijk in de Bijbel, de hoge priester, wanneer de hoge priester stierf, dan mocht de doodslaar uit de vrijstad en mocht hij weer helemaal vrij tot zijn gezin, tot zijn leven, tot het gewone volle leven uitgaan. Niemand mocht dan meer wraak op hem oefenen. Nu, dat was Oud Testament. Maar u bent me reeds voor uw gedachten, want zegt ge, die Oud Testamentische vrijsteden wijzen ons heen naar Christus, de ware vrijstad. Ja, die Oud Testamentische vrijsteden predikten hem, die voor zondaren wilde afdalen de dood, opdat zondaren hem zouden vinden dat eeuwig zalig leven. Want nu heb ik u gezegd, die hoge priester, als die stierf, dan wordt de doodslaar vrij uitgaan. Nu, de hoge priester, naar de ordering van Melchizedek, hij is gestorven. Hij is gestorven aan het kruis en dat uit de liefde. Hij is gestorven, maar hij is ook opgestaan uit de doden. En het is als vrucht van zijn lijden, als vrucht van zijn sterven, dat de verschuldige dood slaat voor mensen dus, die leven onder het vonnis van de dood, dat er voor zodanige mensen uitzicht is van leven, maar dan alleen in hem. Het gaat erom dat we Christus leren kennen. Gelijk vanmorgen gehoord hebben, Christus en zijn gerechtigheid, dat die band des geloofs, die verbinding, die vereniging met Christus leren kennen, want in hem staat dan het leven tot in der eeuwigheid. Maar nu wilt u dat ook meenemen vanavond, het is vanavond catechismus prediking over het 6e gebod, gij zult niet doodslaan, maar nogmaals, in dat 6e gebod beluisteren wij een prediking van onze schuld, maar boven die hemelhoge schuld uit laat ik u vanavond horen de prediking van Gods genade. En dan denk ik weer aan dat woord levenswaardering. Zou u dan uw leven niet willen waarderen? Dat is dat ik leef nog. Ik leef in het heden de genade. Ik leef nog onder het licht van het evangelie. Ik leef onder het evangelie van een gekruiste zaligmaker. Zou u dan de korte tijd, elke dag, elke uur, elke seconde van uw leven niet willen waarderen? Voorbereidingstijd voor de eeuwigheid is u en mijn leven. En daarom zegt de Heer, nu is het de welaangename tijd. Nu is het nog de dag ter zaligheid. Zo gij Gods stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden tot de fonteinen van het levende water, die de Heere straks al zijn kinderen zal geven. Overvloed om niets, om Christus wil, uit vrije gunst, die eeuwig hem bevol. Levenswaardering. Dat vraagt God van u, van mij, Dat vraagt God ook zoals hier staat. En dat stip ik dan maar even aan. Van onze overheid. Want er staat hier opgetekend in dit antwoord van de catechisme. Dat ik ben naast en om met gedachten, om het woord, om enig gebaar, verminder met de daad. Door mezelf onder andere onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle welkgierigheid afleg. Ook mezelf niet kwetsen en moedwillig in enig gevaar begeven. Daarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. Dat moet u goed lezen. Hier staat niet dat de overheid het zwaar draagt om de doodslag zonder meer uit te voeren. Om zonder meer met het zwaard links en rechts te slaan. Nee, dat staat er niet. Het gaat over het punt levenswaardering. En dan zegt de Heer dat de overheid het zwaard niet te vergeefs draagt. En dat om de doodslag te weren. Wat leven de mens. Om het leven al onderdanen te respecteren. Om wat leven dus te beveiligen. Dat is de zin van de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Levenswaardering. En als we ons leven leren waarderen, dan moeten we ook niet vergeten dat anderen, dat ons leven roept op tot een bepaalde levensverplichting. Want dat staat hier en dan is dat het slot wat ik dat we nu gaan behandelen. Dan staat hier, maar is er genoeg dat onze naast, zoals de vorige zegt, die doden. Dan staat er nee, want God verbiedende de nijd, de haat, de toorn, gebied, dat onze naast, de liefhebben onszelf. En die is hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid, alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren. En onze vijanden goed doen. Zou het niet goed zijn dat in deze tijd, in de tijd van zoveel twisten, haat en verdeeldheid, als we dat eens met elkaar lezen, herlezen, repeteren, telkens maar weer wat hier nu gevraagd wordt. Wat dus de levensverplichting is. Want tegenover dat haten, tegenover dat twisten, tegenover die draagierigheid, tegenover die toornigheid, stelt God één ding. En dat is de liefde. Meer niet. God is liefde. De Heere wil, en dat is dan de hoofd en hoofd van zijn gebod, Heere, dat we hem lief hebben bovenal en de naaste als onszelf. Liefde. En als we de liefde betrachten, dan vloeit uit de liefde ook voor die dingen die hier staan. Want we kunnen die niet apart bespreken vanzelf. Maar als we echt lief hebben, dan leren we ook iets van dat geduld. Geduld in onze medemens hebben. Dan leren we ook iets van de vrede. Dan leren we ook iets van die zachtmoedigheid. We laten sproken over het schriftwoord zalig zijn de zachtmoedigen. En we doen dat woord zachtmoedigheid voor u verklaard. U denkt daar maar eens aan terug. Wat dat inhoudt, zachtmoedigheid. En dan leest u als vrucht van de liefde de barmhartigheid. Als vrucht van de liefde leest u de vriendelijkheid. En tenslotte leest u dat wij tenslotte de schade die wij zouden hebben zoveel als mogelijk is afkeren. En ook onze vijanden goed doen, onze vijanden zouden lief hebben. Gemeente, als we nu lezen die levensverplichting om die te beoefenen, dan moet u, dan moet ik, dan moeten we allemaal op de school. Op de school des Heilige Geestes. Want we hebben een hart dat ondeugzame gedachten smeet. Er staat in de belijdenis, we hebben een hart van nature geneigd om God te haten en om de naaste te haten. En dat is de wortel van de doodslag. Er staat in de belijdenis dat onbekwaam tot het ene goed, gerecht tot alle kwaad. Dat is de mens van nature. Dus als we iets van de liefde nu moeten leren, dan moet op de school des Heilige Geest. Dan moet het door de liefde Gods in ons hart worden getroffen. Want de liefde die vertedert. We hebben laatst door u gepredikt dat in verband met dat woord zachtmoedigheid een mens kan geslagen worden aan alle kanten. Slag op slag, beproeven op beproeven. Kan wezen dat mens er zeer, zeer diep doorgaat. En dan moet de mens buigen. Hij moet. Want er wordt geslagen. Dan komt vernedering. Maar vernedering, dat is nog geen vertedering. Vertederd wordt de mens alleen door de liefde. De liefdepijl, als die valt in je hart, dan krijg je een gebroken hart. En een verslagen geest. En dan als God liefde in je hart verheerlijk wordt, dan leert u ook uw grootste vijand lief hebben. Ja, dan komt de liefde. Liefde tot God. Liefde tot de naast. Liefde tot Gods dag. Liefde tot Gods volk. Liefde tot Gods woord. Liefde, kortom, tot alles wat van God is. Dan wordt uw liefdedienst, heeft mij nog nooit vertroten. Dan geef ons volle hart, ons volle leven aan God. En als vrucht daarvan openbaar die liefde zich ook in wat vandaag aan de dag wel genoemd wordt, maar weinig in zijn diepte beleefd wordt, dan wordt uit die wordt openbaar ook de medemenselijkheid. Vandaag aan de dag wordt er medemenselijkheid gepredikt, maar die medemenselijkheid wordt vandaag aan de dag gesteld alleen in humanitaire zin. Een soort humanisme. Een verchristelijk humanisme. Medemenselijkheid. Maar het gaat in eerste plaats om die verticale lijn. Niet om de horizontale lijn zonder meer. Om die verticale lijn dat hij met God en mijn hart in orde komt. Dat de liefde Gods in mijn hart wordt uitgestort. Als de liefde Gods in ons hart wordt uitgestort, dan kan het niet anders. Dan is de vrucht ervan wederliefde. Liefde tot God en liefde naast. Nogmaals, dan krijgt dat woord medemenselijkheid zijn volle accent en zijn volle beleving. Denken we daar dan vanavond maar eens over na als het gaat over de liefde. Heere, tref ons hart dan door uw liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Hoort u het wel? Die zondige, snode wereld. Die wereld vol bloedvergieten. Die wereld vol oorlogen, geruchten van oorlogen. Die wereld vol haat, twist en tweedracht. Al zo lief heeft God die wereld gehad. Want die wereld was zijn kosmos, zijn sieraad, het maaksel van zijn vingeren. Al zo lief heeft God die wereld gehad, dat hij voor die wereld zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat die wereld, we hebben dat laat met elkaar besproken, opdat die wereld, het aardrijk dus, uit dat slik en slijk van de zonde gered zou worden en straks erop zou komen en zou worden een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Al zo lief heeft God deze wereld zijn schepping gehad, dat zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Gods zoon gaf daarvoor ook zijn leven. Maar dan het voornaamste, opdat er iegelijk van dat mensdom, van dat zondige mensdom, opdat dan iegelijk die in hem gelooft, met zijn zonden en met zijn lende tot hem zich te genezen te wenden, opdat dan iegelijk in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is de ruimte van het genadevergeten, dat klinken we in een donkere, zondige wereld, de wereld die ligt onder de vloek en onder het oordeel Gods, want daar is nog een vrijstad. En die vrijstad, hebt u gehoord, is Christus. Hierin is de liefde Gods. Die als ons openbaar, als het enige geboren zoon gegeven heeft, opdat wij leven zouden door hem. Nogmaals, gemeen, als u deze liefde pijl ons hart mogen treffen, dan wordt het van binnen warm. En dan schrijdt u schuld voor de God uit, in bewogenheid der ziel. Dan schrijdt gehete tranen die spreken van schuldbelijdenis. En ook tranen die de Heere opvangt in zijn fles. De Heere wil drogen met de troost van zijn genade. Ja, als die liefde ons treft, dan buigen met de moorden aan het kruis het hoofd. En gevraagd, Heere, gedenk mijner, denk aan het vader met dood. Heere, waarop ik binnen pleit, milde handen, vriendelijke ogen, zijn we u van eeuwigheid. En als de ziel dan vertederd wordt door deze liefde, dan gaat u ook verstaan wat de schrift zegt. We hebben hem lief. Niet omdat we hem eerst hebben lief gehad, maar hij heeft ons eerst lief gehad. Hierin is de liefde. Ja, dat de Heer ons eerst heeft lief gehad en zijn zoon tot een rantsoen voor de zonde heeft gegeven. Hierin is de liefde Gods openbaar dat hij voor ons wilde lijden, voor ons wilde sterven.
toen wij nog zondaars waren. Wij dan, vijanden zijn met God verzoend door de dood zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij dan behouden worden door zijn leven. Dan heeft ons leven uitzicht en toekomst verwacht. En dan leven we in een wereld vol van moord en doodslag. Dan leven we ook vandaag en dag in een wereld vol van oorlogen en geruchten van oorlogen. Maar dan leren we als vrucht van de liefde God in Christus heerlijk in ons hart iets kennen van de vrede. De vrede die alle verstand te boven gaat. Dan zegt u vanavond, al begrijpt de wereld dat niet, maar dan zegt u vanavond, het is toch waar. Wat de engelen hebben gezongen in de velden van Evreda, eer zich op in de hoogste hemelen, vrede op aarde. Vrede in mijn hart. God heeft in de mensen een welbehaar. Vrede, maar dan in het bloed des kruises. En die vrede die hier met name gesmaakt wordt, heeft een heerlijk perspectief van de eeuwige vrede. Want de bergen zullen straks vrede dragen. Heuvels het heilig recht. En zal het al nog daar van het heilen toegerecht gezegd. Talende volk we dan het lijden. Door zijn hand gered. Hij zal een truchtig bevrijden. Vrijzelen wie het verdrukt. Amen. We zingen nu met elkander deze psalm. Psalm 72 zingen wij. Het tweede vers. En we zingen het elfde vers. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal een vrolijk opdoen daar het heil hun toegezegd. Talendig volk wordt dan het lijden door zijn arm gerukt. Hij zal een druchtige bevrijden, verbrijzelen wie verdrukt. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spaar de wereld hoor en volg mijn zuim met amen. Amen. Nou, Psalm 72, vers 2 en 11. Met dankzij. Heer, we danken u dat wij mochten luisteren vanavond.
Luister naar het zesde wetswoord. Gij zult niet doodslaan. Wel een boodschap ontvangen van ons zondig hart. Wel ook een boodschap ontvangen van de rijkdom, de heerlijkheid van uw genade. Gij je laat prediken in hem die voor zondige, schuldige zondaarsharten wilde lijden, wilde sterven, wilde afdalen, de dood, opdat in de weg van zijn sterven het leven gebaand zou worden voor de grootste zelfs van de zondaren. Wij bidden van u dat wij door uw geest geleerd mogen worden. En dat stuk van onze schuld, maar ook door uw geest geleerd mogen worden in dat stuk van uw genade. En dat we dan komen in dezelfde plaats waar die ene moordenaar bracht, zijn schuld beleed, genade te pleiten. En die mocht horen en ervaren dat gij de weg tot het leven wilt openen, zelfs voor een schuldenaar aan het zesde gebod. Heer, leer ons dan verstaan wat gij tot ons wilde zeggen vanavond. En dat we ons leven dat gij geeft mogen leren waarderen. En dat we dat mogen doen in verband ook met dat ons leven is een voorbereidend leven. Een leven tot voorbereiding van de eeuwigheid. Wij weten niet hoe lang dat we op aarde leven. Gezegd in uw woord, als we sterk mogen worden, worden we 70 jaar, zeer sterk 80 jaar. Maar wij vliegen door dit leven naar de eeuwigheid. Maar we leven in het heden genade. Dat we de boodschap van het heden genade aan ter harte mogen nemen. En dat we bij ons bij u mogen aanmelden. Telkens weer. Als schuldige. In belijdenis van schuld. Maar met een beroep doende op uw genade. En dat wij mogen beleven dat gij een God zijt. Die door de geest zo wilt werken. Dat gij Christus in ons hart wilt openbaren. Opdat het ons leven mag worden wat een van uw kinderen uitroepen. Ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Heere, dan heeft ons leven gehoord in het uitzicht van het eeuwige leven. Van het eenmaal komen daar, waar de dood niet meer zijn zal, maar waar eeuwige blijdschap op elks hoofd wezen zal. Waar het vrede zal zijn, eeuwig vrede. Het eeuwig vrede leven met u. In het beleven van het gemeenschapsleven met u. Leer ons dat in het begin zo hier kennen, opdat het eenmaal daar mogen zijn, waar heel uw kerk dan zal mogen komen om te zingen van uw goedertieren heen. Wij bidden dat uit genade om Jezus wel. We danken u voor wat u ons deze dag gegeven hebt. We vragen, ga nu met ons naar huis. Breng ons weer verder thuis. Bewaar ons in de komende nacht. Wil ons met uw genade vleugelen overdekken. Ons, zijn kinderen, alle die ons lief zijn. Schenk ons wat we nodig hebben in de komende week. Leer ons onze levens weggaan zoals gij wilt dat we gaan zullen. Neig ons hart tot de vrees voor uw naam. En bekwaam ons tot alle taken waartoe gij straks weer roepen zal. En dat in ons leven iets uitkomen mogen wat wij vanavond gehoord hebben van de liefde. Heere, werk dat door uw liefde in ons aller hart, opdat wij iets leren niet alleen van de levenswaardering, maar ook van de beleving van de levensverplichting. En vragen dat om u zelfs, om uw verbond, om Jezus wel uit genade. Amen. Wij zingen Psalm 130, het tweede vers. Zo geen terecht wil treden, o Heer, en gaande samen ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, er is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heer, met beving recht kinderlijk gevreesd. Van 130, tweede vers.
thans heen in vrede. Ontvang de zegen des Heeren in zijn naam op uw lichaam. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.